Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jan Nammensma en ik ben ouderling van dienst. Voorganger is vanmiddag dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Marijn de Jong, die vandaag ook de muzikale bijdrage verzorgt. De collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. We maken u ook attent op de zendingsbussen in de hal. De gezamenlijke diaconieën maken u nu alvast attent op de collecte van zondag 10 maart voor de slachtoffers in Syrië. Overige mededelingen. De bloemen zijn na de ochtenddienst als groet van de gemeente en ter bemoediging gebracht naar mevrouw A. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden op 24 februari. Namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu Psalm 75, vers 1, 4 en 7.
Thank you.
Gisteren was aan de orde in de synagoge de Sirakitisa. En die kwamen we ook vorig jaar al tegen in een van de eerste LTE-diensten. Toen hebben we stilgestaan bij de eerste versen daarvan, vers 11 tot en met 16. Uit Exodus 30. Over hoe het volk ongestraft geteld kan worden. En voor vanmiddag hebben we gekozen voor het directe vervolg daarvan, de plaats en de functie van het wasbekken. Je weet van tevoren niet waar je aan begint. Je begint bij elke sidra maar weer aan een draadje te trekken. En dan zie je wel wat er allemaal meekomt. En dat was deze keer een behoorlijke kluwe. Ik had ook de neiging op een gegeven moment om het draadje maar los te laten. Ik dacht van nou, ik kies wel een ander stukje uit deze sidra. Maar ja, dat is ook zo flauw. Commentaren zijn heel sumier. Vliegen dan ook nog alle kanten op. Vooral de christelijke. Even voor wie het plaatje niet meer zo goed voor ogen heeft. Op vrijwel alle tekeningen van de tabernakel, tempel, kom je, als je door de omheining bent binnengekomen, in rechte lijn langs het brandofferaltaar, dan langs het wasbekken, en dan kom je bij de deur naar het heilige zelf, de heilige ruimte, waar dan van rechts naar links de tafel van de toonbroden, het reukofferaltaar en de menorah staan. In vrijwel alle christelijke commentaren wordt dat zo verbonden dat het brandofferaltaar, wat je het eerste tegenkomt, dat wijst op Jezus en zijn offer. Dat het wasbekken vervolgens wijst op het reinigende water van de doop. En via deze weg kom je dan op een gegeven moment de deur binnen naar het heilige. In Pinksterkringen is dan het heilige ook nog weer een soort doop door de Heilige Geest. Tegelijk wordt het wasbekken ook afschaduwing genoemd van de glazen zee die voor de troon van God is. Bijvoorbeeld Openbaringen beschrijft die zee. Maar ja, dan staat het water dus niet voor doop, maar voor volkerenzee of de zee van de geschiedenis. Of moet het verwijzen naar de doortocht door de Rode Zee. Allemaal nogal verwarrend, onbevredigend en vooral kort door de bocht. Lees je dan Joodse commentaren, dan wordt gezegd dat het water van het wasbekken niet te maken heeft met reiniging, maar met wijding. Hoe verbind ik dat dan weer met de glazen zee voor de troon van God? En als je er dan op een gegeven moment achterkomt, en dan ben je al heel wat uren bezig hoor, dat het wasbekken op die tekeningen van de tabernakel op de verkeerde plek staat, dan gaan we weer. In de laatste van deze eerste serie leerdiensten, Torah en Evangelie. Als aanvangstekst nu Exodus 30... vers 17 en 18, en we gebruiken vanmiddag de Narense Bijbel, dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, maken zul je een bekken van koper voor de wassing. Plaatsgeven zul je dat tussen de tent van de samenkomst en het altaar, en geven zul je daarin water. Laten we samen bidden. Heere God, die woorden van u, al zo lang eeuwen, al zo'n 40 eeuwen, aanwezig in de wereld, gedragen door uw volk, vanuit dit volk de wereld overgegaan en ook ons geraakt. Anno Domini 2013. Wij bidden u, schenk ons in dit uur, dat we ons verbonden weten met al die mensen die leefden bij uw woord, uw Torah. Proberen die woorden te doordenken, te begrijpen. Ook al weten we heel goed dat u niet te begrijpen of te grijpen bent door ons. Maar dat u veel meer in die woorden ons grijpt. En dat we ons in die woorden begrepen zouden moeten weten. Zegen ons, ook in dit uur. Vervuld van alle kennis, bij machten ook elkaar terecht te wijzen. Toch heb ik u nogal gedurfd geschreven, voor een deel, als iemand die u dingen in herinnering brengt, door de genade die mij van Gods wegen is gegeven, om voor de heidenen een liturg van Christus Jezus te zijn, in het heilige werk van de evangelieverkondiging van God, opdat de offerande van de heidenen wel aangenaam zal worden, geheiligd door de Heilige Geest. In het staan voor God heb ik dan ook stof tot roemen in Christus Jezus, want ik zal het niet wagen over iets anders te spreken dan over wat Christus door mij heeft bewerkt tot gehoorzaamheid van heidenen door woord en werk, in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van de Geest, zodat ik van Jeruzalem uit in het rond tot het Illyrische toe de evangelieverkondiging van de Christus heb vervuld. Dan uit de evangeliën, het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 7, de eerste 5 versen. Matteüs 7, vers 1 tot en met 5. Daarna zingen we gezang 91, vers 3 en 4. Lied 91, vers 3 en 4. Matteüs 7. Woorden van Jezus uit de bergleer. Hè, ook op de berg, net zoals Mozes op de berg. Zoek geen oordeel bij de rechter, opdat je niet veroordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult ge geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij meet, zal u de maat genomen worden. Maar wat kijk je naar de splinter in het oog van je broeder, en de balk in je eigen oog, die valt je niet op? Of hoe zul je tot je broeder zeggen, sta toe dat ik die splinter uit je oog uitwerp, en zie daar, de balk in jouw oog? Schijnheilige, werp eerst uit je eigen oog die balk uit, en dan kun je beter kijken om de splinter uit te werpen uit het oog van je broeder. Tot zover deze lezing. Zometeen, voorafgaand aan de uitleg, Psalm 135, de versen 1 en 10. Eerste en laatste vers, Psalm 135. Ik lees nu uit Kitisa, loopt dus in zijn totaliteit van Exodus 30, vers 11 tot en met 34, vers 35. Ik lees daaruit hoofdstuk 30, vers 17 tot en met 21. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: maken zul je een bekken van koper, met daarbij een onderstel van koper voor de wassing. Plaatsgeven zul je dat tussen de tent van samenkomst en het altaar, en geven zul je daarin water. Wassen zullen Aaron en zijn zonen met water daaruit, hun handen en hun voeten. Als ze binnenkomen in de tent van samenkomst, wassen ze zich met het water, willen ze niet sterven. Of als ze nader treden tot het altaar voor de eredienst om een vuuroffer te laten roken voor de ene. Wassen zullen ze hun handen en hun voeten, willen ze niet sterven. Wezen zal dat voor hen een inzetting van eeuwig, voor hem en voor zijn zaad, voor al hun generaties. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna. Laten we ons eerst even realiseren waar die woorden van Exodus 30 klinken. We zijn nog steeds op de berg, in de wolk. Klim hierheen op naar mij, had God gezegd in Exodus 24. Mozes klom op, moest toen nog 6 dagen wachten. En toen ging hij binnen in de wolk, daar waar God zelf was. En hij is hier dus nog steeds in gesprek, in hemelse sfeer met de Heere God, die hem de hele mishkan, de hele woning toont, als een model, als een hologram hebben we gezegd, een paradigma, hebben we ook al gezegd, met de Septuagint. Of misschien zag Mozes ook wel de hemelse troon van God zelf. Bouw die na, werd tegen hem gezegd. Met jouw aardse materialen, met jouw kleuren enzovoort. En Mozes heeft nu inmiddels de instructies gekregen en gezien in dat model. De ark, de tafel met de toonbroden, de menorah, de woning zelf, het brandofferaltaar, de voorhof, de priesterkleding, ging het vorige keer over, de inwijding van de priesters en het reukofferaltaar. En de hele tabernakel is hiermee in principe beschreven en af. Al die genoemde elementen zullen heilig zijn en mensen direct met de Heere God verbinden. Maar dan, als een van de laatste dingen, bijna in de sfeer van, oh ja, zou ik nog bijna vergeten, klinkt nog een instructie voor de bouw van een wasbekken. En juist dit wasbekken, wat helemaal achteraan komt, zou dan, als we de tekst die we daarnet hebben gelezen moeten geloven, ongeveer in het centrum van de eredienst in het voorhof komen te staan. Namelijk tussen het brandofferaltaar en de ingang naar het heilige. Terwijl nu juist dit wasbekken een element is dat, zoals we horen, als enige niet direct met God verbindt, niet direct voor de dienst aan God is, maar bestemd is voor de priesters ter voorbereiding op de dienst aan God. Wat doet dat wasbekken daar dan op die heilige grond tussen brandofferaltaar en woning? En het formaat zal misschien in de tijd van de tabernakel nog een beetje zijn meegevallen, maar in de tempel later heet het de koperen of de bronzen zee. Hè? Een bekken gedragen door 12 bronzen runderen met een inhoud van zo'n 60.000 liter water. Nou, daar kijk je niet meer langs heen. Ernstiger is, als je dan al die teksten bestudeert, dat God zelf zich hiermee ook zou tegenspreken. Bijvoorbeeld Exodus 40 vers 6 stelt de Heere God nadrukkelijk dat het brandofferaltaar, dat dat een plek moest krijgen voor het aanschijn van de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus vanuit de deur van de tent van de ontmoeting, vanuit het heilige, heb je vrij zicht op het brandofferaltaar. En dat is ook logisch. Voor het aangezicht van God brengen de gelovigen daar hun offeranden. Dus hoe kan dan hier in Exodus 30 staan dat het wasbekken zijn plek heeft tussen de woning en het altaar? Zeg maar. Ik moest ook nadenken. Dus hoe kan dat? Tussen het altaar en de woning. Ja? Ja? Ja, maar dit is echt de tabernakel die hier bedoeld wordt. Deze tent die later de tempel is. En op al die tekeningen zie je het wasbekken daartussenin staan. Tussen de woning zelf, het heilige en de brandofferaltaar. Terwijl er toch staat in teksten, dat zal niet gebeuren, het brandofferaltaar, dat staat direct in verband met de woning. Nee, ik wist het ook niet. Ik heb op internet moeten surfen tot in Ontario om het antwoord te vinden. In een Talmudles door Rabbi Mendel Kaplan. En hij zegt daar, hoor je hem zo stuwen met zijn studenten in zo'n audioles. En die studenten denken ook van, ja, wat is dit, hoe kan dit? En hij zegt tenslotte, kijk, het wasvat stond er niet midden tussenin, maar in de ruimte tussen de woning en het altaar. En waarachtig, hè? Op het moment dat ik dan nog een hele andere tekeningen ga bekijken van tempel en tabernakel. Op menige tekening heb ik toen inderdaad gevonden dat het wat uit het midden stond. En zelfs in de tempel helemaal aan de zuidkant, dus helemaal links, tegen de wand aan. Ah, kijk. Nu ontstaat dan dus het volgende beeld. Voordat de priesters sowieso binnen de omheining komen van de tabernakel, wasten zij zich, reinigden zij zich. Ze liepen heus niet zomaar dat terrein op. Maar betekende dat, nadat ze zich gereinigd hadden, dat ze dan zomaar door konden lopen om dienst te gaan doen bij het altaar of in het heilige van de woning? Nee, dan moesten ze eerst wat terzijde naar het wasbekken lopen dat gevuld was met schoon, zuiver water. Daaruit haalden ze dan met kleine bekkens water en zittend op het koperen onderstel van het wasbekken wasten zij zich de handen en de voeten. Maken zul je een bekken van koper met daarbij een onderstel van koper voor de wassing. Daar ga je op zitten. Maar wat was dat dan voor wassing? Want ze hadden zich toch al gereinigd. Ja, maar nu gaat het om de wijding. Het gaat niet om rein of onrein, maar het gaat om de spirituele voorbereiding, om de toewijding aan de eeuwige. Zij maken zich op om contact te maken met de eeuwige, om namens hem en voor hem te handelen tot heil van het volk. En je loopt bij de eeuwige, bij JHWH, niet zomaar even binnen. Denk even aan Mozes daarnet op de berg, Exodus 24. Ook nadat hij door God zelf geroepen is om tot hem te komen, moet hij eerst nog 6 dagen wachten. Je loopt niet zomaar bij de Heere God binnen. Je loopt niet bij hem even in en uit. En dat geldt ook tabernakel en tempel. Priester zijn was, zo zegt een Joods commentaar met veel gevoel voor understatement, a risky job. Ja, wat heet een riskant werkje. Als je je niet goed voorbereidde, kon je dat het leven kosten. En daar staan voorbeelden van te over in de Bijbel. Dat het je je leven kan kosten. Een goede voorbereiding. Daar gaat het om. En daar draait soms alles om. Vergelijk het ook maar met dingen in onze maatschappij. Denk je dat je, ik noem maar wat, als je 1 keer langs de receptie bent van een bedrijf dat werkt aan nanotechnologie, of dat onderzoek doet naar virussen, dat je dan zomaar even door kunt lopen naar het laboratorium? Echt niet. Of denk je dat je zomaar kunt gaan diepzee duiken? Of denk je dat je zomaar bij radioactief materiaal kunt komen? Wel nee. Daar gaan instructies aan vooraf. Daar komen technieken bij kijken. Daar komt een hele training soms bij kijken. Je moet speciale kleren aan. En dat kost soms heel veel tijd en inspanning. En je moet geclassificeerd zijn. Hè? Want anders heb je daar niks te zoeken. Het is geen museum waar je in loopt. En als je die voorbereidingen niet in acht neemt, speel je met het leven van jezelf en van anderen. Zo geldt dat zeker ook hier. Het gaat over de tent van de ontmoeting met JHWH. Het gaat over staan op heilige grond. Je passeert een grens tussen tijd en eeuwigheid, hemel en aarde. En het gaat over handelen, ingrijpen in deze wereld, doordat je zometeen mensen zegent, vergeeft, Tora onderwijst. En als je niet wilt sterven, zorg je nu eerst voor een degelijke voorbereiding. En die voorbereiding is in dit geval vooral spiritueel. Want je handelt zometeen voor het aangezicht van de eeuwige. En namens de eeuwige. Hoe zorg je ervoor dat je dat waardig bent? Dat je daarin transparant bent. Doorzichtig wordt tot op God zelf. Als dienaar en als symbool van hem heerlijkheid en koninklijkheid uitstraalt. Hoe bereiden wij ons voor? In de kerk, voor de kerkdienst. Onze taak in de maatschappij. Het vraagt reflectie, eerbied, toewijding van jezelf met heel je hoofd en hart en leden. Zoals we net ook hebben beleden. Dienen met heel je hart en al je kracht, enzovoort, enzovoort. Dan heb je waarom dan alleen maar de handen en de voeten wassen en wijden? Omdat je dan van top tot teen gewijd bent. Hè? Want je top, je zou denken, ja, het hoofd dan. Ja, maar je top als priester is natuurlijk niet je hoofd. Het zijn de toppen van je vingers op het moment dat je gaat zegenen. Zo ben je van top tot teen gewijd. En het hele ritueel dat voorafgaat aan die eigenlijke dienst aan God, is een ritueel dat je dus van top tot teen in beslag neemt. Fysiek en psychisch. Je maakt je, om zo te zeggen, mooi, tof in het Hebreeuws, voor God. Ah, dat is het moment om u eraan te herinneren wat Leon vorig jaar vertelde over de totstandkoming van het koperen wasvat. Waar komt dat koper ook alweer vandaan? Dat prachtige materiaal dat in Egypte 3000 jaar voor Christus al werd gesmolten en bewerkt en in pure vorm zo mooi kan spiegelen. Weet je het nog? Ik herinner u aan die medrash. Toen de heilige, hij zei gezegend, Mosje zei de mishkan te maken, de woning te maken. En iedereen zich haastte eraan bij te dragen, brachten de vrouwen hun koperen spiegels. Toen Mosje dat zag, werd hij kwaad. Hoe komen ze erbij hun spiegels te brengen? Symbolen van ijdelheid. Zei de heilige, hij zei gezegend tot Mosje. Mosje, verwerp jij die? Het is anders wel dankzij die spiegels dat in Egypte al die legerscharen van Israël op de been zijn gebracht. Neem ze van de vrouwen en maak daar een koperen wasvat van voor de priesters, opdat ze de priesters zich daaruit mogen heiligen. En daarmee werd in deze midrash verwezen naar die andere midrash die vertelt van de slavernij en dat de mannen op bevel van farao niet bij hun vrouwen mochten slapen, maar dat de vrouwen aan het eind van de dag hun doodvermoeide mannen aan de Nijl te eten en te drinken gaven en zich mooi maakten in hun spiegels, zodat de begeerte van hun mannen werd opgewekt en zo toch veel kinderen geboren werden en Israël in Egypte tot een groot volk werd, dankzij de spiegels. Tussen haakjes. Als vrouw maak je je dus mooi voor je man. Ja. Dus als je het huis binnengaat, Niet als je het huis uitgaat. En daarom zijn die spiegels hem dus dierbaar, zegt de Heere God. De toewijding van de vrouwen zit erachter. En de rabbijn Avraham ibn Ezra, Spanje, noemt het feit dat de vrouwen deze koperen spiegels inleveren een overwinning van de geest op het lichaam. Zij dienden God doordat zij goede daden en toewijding aan God hoger stelden dan een aantrekkelijk uiterlijk. Dan maar geen spiegels. Het fysieke werd door deze vrouwen in dienst gesteld van het innerlijke, het geestelijke. En daarmee wordt, zegt menig Joods commentaar, dat spiegelende koperen wasvat nog iets anders. De priesters, zo las ik dat net, hè, hoorde u het net uit de Midras, moesten zich daaruit heiligen. Met andere woorden, in de toewijding gaat het ten diepste niet slechts om uiterlijke reflectie, maar om innerlijke reflectie. Elke keer dat een kohen, hè, een priester, zijn handen en voeten wast en zich gespiegeld ziet in het wasvat, wordt hij geïnspireerd om niet alleen zijn uiterlijk te analyseren, maar met name ook zijn innerlijk. En ook degenen die naar de kohen toekwamen om een offer te brengen, die dienden op die manier behandeld te worden en benaderd te worden. Wie kwamen het meest in de tempel? Mensen natuurlijk die op zoek waren naar verzoening door het brengen van een schuldoffer of een zondeoffer. En hoe licht zou je dan als kohen denken, oh ja, daar heb je er weer zo een. En mensen al veroordelen. Een van de belangrijkste lessen van de spiegels is dat mensen meer zijn dan wat je uiterlijk van ze ziet. Zoals Cohen begrijpt dat het gezicht in de spiegel niet zijn hele persoonlijkheid is, zo kon hij ook zijn pelgrims niet benaderen door ze te beschouwen als louter overtreders. Als de profeet Jesaja beschrijft hoe de Messias de mensen zal benaderen en bekijken, dan benadrukt hij dat hij niet zal oordelen naar het zicht van zijn ogen. Geen oppervlakkig oordeel. Ik citeer even die hele tekst, Jesaja 11 vers 3. De geest van de Heer zal op hem rusten. Hij ademt eerbied voor de Heer. Het is een en al toewijding. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. En dat is dus precies wat de houding van de priesters in het heiligdom moet zijn. In eerbiedige toewijding, nooit afgaan op de uiterlijke schijn. Recht handelen, rechtvaardig oordelen, een goede weerspiegeling zijn van God, doorzichtig zijn tot op God. Zo houdt in de spiegels het wasbekken de herinnering vast aan de Joodse vrouwen die geloofden in de toekomst van Gods volk, terwijl ze zich mooi maakten voor hun mannen. En het wasbekken weerspiegelt en benadrukt dat een kohen eerst zichzelf mooi moet maken voor God, eerst in eigen hart moet kijken, voordat hij de wereld en anderen gaat helpen. En zo doet hij dan dit. Bij het brandofferaltaar. En was zich voorafgaand aan elk offer, want hij is buiten en hij wordt iedere keer weer, zeg maar, in zekere zin cultureel, voor de cultus onrein. En zo deed hij ook dienst in het heiligdom zelf. En was er voorafgaand aan het binnengaan in het heilige, zijn handen en voeten. Eén keer daarbinnen kon hij dat dienst doen bij de tafel en reukofferaltaar en menorah, zonder zich tussendoor dan nog eens te wassen. Nee, zo is het bij ons ook. Als je één keer in het laboratorium bent, ja, pas als je weer buiten komt en je kleren hebt afgelegd, dan gaat alles weer mis. Zo toegewijd aan God, rein kanaal te zijn voor God. Te handelen. God te representeren op deze aarde. Hem te vertegenwoordigen. Maar ook andersom, die mensen die komen te vertegenwoordigen bij de Heere God. Doorzichtig te zijn. Een doorzichtige spiegel. Ja, de tabernakel en de tempel die bestaan al lang niet meer. De offers zijn vandaag de dag in het Jodendom vervangen door de gebeden. Maar luister naar deze woorden uit de Joodse wereld. Zoals de Kohens, de Kohanim, hun handen wasten voor het begin van hun heilige dienst, zo wassen wij nog altijd onze handen aan het begin van elke dag. Omdat wij elke dag op deze aarde moeten beschouwen als een heilige dienst voor God en we onze handen dus ritueel moeten reinigen. Wij worden immers beschouwd als een koninkrijk van priesters en een heilige natie. Nog altijd dus begint de gelovige Jood zijn dag door eerst de handen te wassen. Dat is geen kwestie, hè, van even de handen onder de kraan. Nee, dat gaat zorgvuldig met die al eeuwen geldende voorgeschreven handelingen. Het kost tijd en het kost inspanning. Eerst de voorbereiding nadat je wakker bent geworden. Om vervolgens ook deze nieuwe heilige dag koninklijk en priesterlijk voor God te kunnen leven tussen de mensen. En zo benadrukt deze sidra dus het belang van een goede voorbereiding. Zonder goede voorbereiding heeft heel veel niet eens zin. Omdat je ongeconcentreerd je werk staat te doen, er niet bij bent, niet gefocust bent. Of nou in de kerk is of in de maatschappij. Dan doe je maar wat. Dan gaat het fout in het laboratorium. Dan gaat het dus ook fout met de dag waarin wij van Gods wegen ons werk mogen doen. Je moet eerst jezelf mooi, tof maken. Om transparant te zijn, om helder te zijn. Om het beeld van elk ander niet alleen op je netvlies te ontvangen, maar ook te kunnen spreken van hart tot hart. Niet oordelend. En we horen de echo van deze sidra dus in de woorden van Jezus. Eerst jezelf. Als je met een balk in je oog loopt, hoe kun je dan de splinter bij de ander verwijderen? In het oordelen van een ander oordeel je jezelf. Hillel, de beroemde Hillel, heeft gezegd: oordeel je naaste niet totdat je in zijn schoenen hebt gestaan. En Jezus gaat eigenlijk nog een stap verder en zegt: oordeel helemaal niet. Aanvaard veeleer. Wijd je toe aan God en aan de ander. Spiegel je liever in het beeld van God, waarnaar ieder mens geschapen is. Het beeld dat je dus ook in ieder medemens tegemoet komt. Spiegel je daarin. En zoek het heil van ieder ander. En laat het oordeel aan God, wiens ogen over de hele wereld gaan. Paulus wil zo'n priester, zo'n liturg voor Christus zijn. Elke dag die aan hem wordt gegeven. He, Romeinen 15 vers 16, nu even uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik moet in volledige toewijding een dienaar van Christus zijn, geheiligd door de Heilige Geest. En hij roept ons op om ook zulke liturgen te zijn, ieder op zijn eigen plek. En voorbereiding kost tijd. Het gaat gepaard met de nodige handelingen en rituelen. Het is je stille tijd, het is studie, whatever. Maar al die training is het helemaal waard om transparant tot op God te worden. Om onze hoge bestemming waar te maken. Dienaren van God in de wereldgeschiedenis. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen. Zo roept ook Petrus ons op. Ten slotte. Zodra wij water uit het bekken halen, breken wij de waterspiegel. Dan ontstaan er golven. Ons toegewijd handelen heeft effect op de geschiedenis. Het woord van God heeft effect op de wereld. We kunnen alleen niet precies zeggen waar en hoe. De geschiedenis lijkt soms een woeste zee van krachten en tegenkrachten. Maar openbaringen en andere Bijbelgedeelten vertellen ons hoe voor God die wereldgeschiedenis doorzichtig is. Een plaveisel, een zee, transparant, voor de troon een glazen zee als van kristal. Hij weet en zijn oordelen doorlopen de gehele aarde. De theoloog Miskotte schrijft: en voor God is alles van die zee, die deinende zee der geschiedenis, glashelder. Hij ziet het tot op de bodem, die bewoond wordt ook door monsters, wier bestaan wij niet vermoeden of wier zin wij niet verstaan. Maar voor hem kristalklaar. Alles komt precies uit, tot op een sterrenstelsel en een kindertraan. In die wereld, in dat laboratorium, mogen ook u en jij en ik liturgen zijn. Liturgen voor Christus. Verantwoordelijk in dat laboratorium. Om voor hem een koninkrijk van priesters en een heilige natie te zijn. Toegewijd. Transparant. Elke nieuwe dag. Amen. Dankjewel, Marijn. Muziek als sprankelend water. Ja, de Joden zeggen, van elke tekst zijn er 70 verklaringen. Het zal er 70 zoveel moeite kosten als deze om ze boven water te krijgen. Goeiedag. En dan opmerkingen, dingen die jullie willen meegeven aan elkaar, dingen die aansluiten, vragen. Ja, Joop.
Blij dat ik hier was.
Dankjewel. Ja, als ik jou graag goed begrijp, ik ga hem daarmee gelijk ook even voor de anderen. Is dat offer dat Jezus heeft gebracht, dat reinigende offer wat hij heeft gebracht, is dat reinigend omdat het offer reinigend is? Of is het ook reinigend omdat hij vooral de reine is? Dat zeg je, toch? Ja. Ja? Volgens mij kun je dat hier wel in terugvinden. Maar zie Jezus zelf als een heilige liturg. Van het begin van zijn leven tot het einde. Het is niet alleen het laatste. Hè, het is zijn hele leven waarmee hij de reine is. En waarmee hij in alle toewijding als geen ander en voor de Heere God is. En hij neemt alle oordelen op zich. Hè, alle wildheid die er is, alle onreinheid die er is, ja, daar gaat hij onderdoor. Dat is onze onreinheid, dat is onze wildheid. Maar hij is volstrekt toegewijd en gaat als een unieke op die manier. Hè, brengt hij ook zijn eigen leven als een offer, ja, om ons te bevrijden. Zo zou ik dat ongeveer zien. Dus dit is iets van zijn hele leven. Ja? Dat is een hele andere vraag. Ik weet niet of ik helemaal de antwoord heb gegeven, maar... Kijk of het nog wel anders is. Ja, maar. De vraag is hier van, zit er nog ruimte tussen de bouwtekening, het model, hè, wat de Heere God heeft laten zien op de berg, en datgene wat uiteindelijk wordt gemaakt? Is er nog ruimte voor de eigen creativiteit van de mensen die dat tenslotte uitvoeren? Je moet er nog behoorlijk creatief voor zijn om het uit te voeren, sowieso, maar er is heel weinig ruimte. Geen ruimte, zou ik zelfs willen zeggen, om het anders te doen. Er zijn, ik meen, 2 of 3 plekken waarop het afwijkt. Hè? Want in het slot van, als die straks gebouwd wordt, hoor je alle woorden opnieuw terug. Zodat je helemaal kunt kijken van, het is precies gegaan zoals de Heer God had voorgeschreven. Ik geloof dat er 2 of 3 wijzigingen in zitten. Maar die horen bij die sidra van hoe het kan dat dat gewijzigd wordt. Maar het is inderdaad vrijwel één op één. Zo moet het gebeuren. Er is geen ruimte voor iets anders. Ja. Laatste. Is het zo dat je in het gebed bij de Heere God zomaar naar binnen loopt? Ja, soms wel. Maar dat is het wel vaak omdat je al met hem vertrouwd was. David die stormt bij hem binnen in Psalm 25 en binnen twee versen heeft hij alles verteld waar hij mee zit. Vervolgens denkt hij, oeps, waar was de Heere God precies mee bezig? Weet je wel, zoals kinderen vroeger bij mij de studeerkamer binnenvielen. Van, oh, er zit iemand. Papa is in gesprek met iemand. En dan zie je hem tot bedaren komen. Dan is het de reflectie. En dan met een hele nieuwe toewijding eindigt de psalm weer met eigenlijk dezelfde woorden. Met wat hij wilde vertellen. Dus ik denk vanuit de vertrouwdheid die er is. Dat je natuurlijk bij de Heere God binnen mag komen. Maar dat je als basis toch eigenlijk iedere keer ziet van dat die reflectie er is. En dat je erop voorbereidt. Zoals ook elke kerkdienst. Eigenlijk die hele liturgie hebben die ons eigenlijk ja, liturgisch probeert te beschermen tegen dat we zomaar ineens aangezicht in aangezicht met de Heere God zouden staan. Hè, op het moment dat het woord klinkt. Hè, want het woord is het hoogtepunt in elke eredienst. Maar die liturgie, als je die helemaal volgt, dan zou je, ja, wanneer ben je er ooit aan toe? Hè, maar de liturgie probeert je daarop voor te bereiden. Dat je dan oké, nu kan de ontmoeting plaatsvinden. Ik ga met jullie eindigen. We willen samen danken en bidden. De diaconale voorbeden is gevraagd voor de mensen die erg ziek zijn en stervende zijn. De responsies willen we vanmiddag, daar willen we op reageren met het zingen van responsie B. Laten we nu samen danken en ook bidden. Heer God, u bent het die naar ons toe komt. Hoe zouden wij ook ooit bij u kunnen komen? U bent die God die neerdaalt en die zegt dat hij bij mensen wil wonen. Maar u woont alleen maar bij ons als wij ons weer geheel toewijden en een tempel bouwen. Ook met ons bestaan, met ons leven, psychisch, fysiek, op alle manieren. We danken u. Dat u zo'n God bent en zo met uw woord komt, met uw zoon gekomen bent, uw volk, met de zoon gekomen bent, Jezus Christus onze Heer. Zie ons in zijn naam aan, in genade. Heilig ons leven door zijn heilig leven. Dank dat u doorgaat. Met de geschiedenis en het verschil blijft maken tot die laatste dag komt. Dank dat we weten mogen dat voor u alles doorzichtig, doorzien is. We bidden u voor al diegenen die zich aan u toewijden, die kanaal willen zijn, instrument in uw hand, in de wereld. In de kerk, die het verschil willen maken, die iets ten goede willen doen, teweeg brengen, in uw naam. Zegen hen, vervul hen met uw geest, opdat ze het volhouden, moed houden en in wijsheid en in liefde aanwezig zijn. Niet zien wat voor ogen is, maar met het hart. Kijken. Zo bidden en zingen wij u samen. We bidden u, Heer, voor al die mensen die in deze tijd, deze 40 dagen tijd, vasten, op welke manier dan ook, zich dingen ontzeggen om zich te concentreren, zich te blijven herinneren, die op die manier hun leven aan u willen toewijden, open voor u willen zijn, naar u toe willen leven, uit u willen leven, en zo op weg naar de Goede Vrijdag en de Pasen. Help hen om dit vasten vol te houden in een wereld die van geen vasten wil weten. Zo bidden wij u samen. Denk hen, heren, die ernstig ziek zijn, die weten dat dit leven, deze aardse tabernakel, voorbij is. Vervul hen met uw geest, opdat ze vooruit kunnen zien, weten, geloven, hopen op die nieuwe tabernakel die komt, die er is bij u. Wees met de mensen om hen heen, die vaak machteloos moeten toekijken als ze zien hoe een geliefde lijdt. Ondersteun de zieken, ondersteun de mensen om hen heen, zo bidden wij u samen. Hoor ons als we in de stilte onze gebeden bij u neerleggen. Gebeden en ga met ons mee. In de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst van offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen tot slot met elkaar lied 321. Vers 1 en 2, eerste twee versen, lied 321. gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.